Goedenavond, lieve mensen, broeders, zusters. Het is weer goed in het Zeeuwse te zijn. En nog beter ons met zo'n mooi onderwerp bezig te houden. Het testament van de apostel Paulus. Geestelijk testament voor een geestelijk kind van hem, Timotheus. Een nog betrekkelijk jongeman, maar die wel met een behoorlijke erfenis opgescheept zat, zou ik bijna zeggen. Een erfenis waar wij nog steeds mee te maken hebben, want het is eigenlijk heel bijzonder dat deze brief zulk een actualiteit heeft ook voor onze tijd. Dat komt natuurlijk ook niet zomaar, als we bedenken dat in hoofdstuk 3 vers 1 gesproken wordt over de laatste dagen, dan zien we ook dat het de bedoeling was van de Heilige Geest dat deze brief in de eindtijd deze actualiteit zou hebben. Wij behandelen vanavond in vogelvlucht 2 Timotheus 2 vanaf vers 8 tot 3 vers 9. En wij lezen enkele centrale gedeelten daaruit met elkaar. En ik doe dat, zoals u weet, als u al vaker geweest bent, uit de Telos-vertaling. 2 Timotheus 2 vers 8. Houd Jezus Christus in herinnering als uit de doden opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, waarin ik verdrukking leid en zelfs boeien draag als een boosdoener. Maar het woord van God is niet geboeid. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de behoudenis verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij verdragen, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, hij blijft trouw, want zichzelf kan hij niet verloochenen. Vers 19. Het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel: de Heer kent hen die de zijnen zijn. En laat ieder die de naam van de Heer noemt zich onttrekken aan ongerechtigheid. In een groot huis nu zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden. En sommige wel tot eer, maar andere tot oneer. Als dan iemand zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de meester, tot alle goed werk toebereid. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. 3 vers 1. Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede. Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Vers 8. Zoals nu Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten ook dezen zich tegen de waarheid. Mensen bedorven van denken, verwerpelijk wat het geloof betreft. Maar zij zullen niet verder voortgaan, want hun onzinnigheid zal aan allen geheel duidelijk worden, zoals ook bij die beiden het geval was. Het gedeelte is precies het middengedeelte uit deze brief, want we hebben drie avonden dat we deze brief bespreken. En daardoor wil het geval dat het gedeelte op een wat negatieve toon eindigt. Maar het begint in elk geval buitengewoon positief. En je zou haast kunnen zeggen dat dat achtste vers van hoofdstuk 2 een motto is dat ons vanavond door dit gedeelte kan heen helpen. U zult dat straks vanzelf zien, hoe centraal dit vers is. Een sleutelvers. Houd Jezus Christus in herinnering als uit de doden opgewekt. In de eerste plaats wordt daarmee voor de gelovigen in de eindtijd, in de laatste dagen, een geestelijke basis gelegd. Die bestaat niet dat zal ik nog vaker benadrukken in blote orthodoxie. Orthodoxie op zich, dus recht, zinnigheid, de rechte leer, letterlijk, zonder geestelijk leven, heeft nog nooit een geloofsgemeenschap in stand gehouden. Ik zou bijna zeggen, het omgekeerde trouwens ook niet. Want goedwillende mensen, die wel geestelijk leven hebben, maar geen kennis, zijn toch heel gemakkelijk de prooi van allerlei wind van leer, zoals Paulus dat aan de Efeziërs schrijft. Daar is een evenwicht tussen die twee. En we zien in dit schriftgedeelte daarom dat deze geweldige geestelijke kracht het uitgangspunt vormt, maar dat straks die kwestie van de rechtzinnigheid ook aan de orde komt. Maar dan wel op de goede Bijbelse manier. Maar dit is het uitgangspunt. Houd niet de rechte leer voor ogen, maar een persoon. Christendom is niet een leer in de eerste plaats. We hebben niet een betere leer dan moslims of hindoes of wie dan ook. Wat het verschil maakt is een persoon. Houd die persoon voor de aandacht. En wel in een heel bijzondere gedaante. Sommige christenen zeggen met een verwijzing naar 1 Korinthe 2... ik wil niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is niet precies wat Paulus bedoelt in 1 Korinthe 2. Daar heeft hij het tegen ongelovige mensen aan wie hij de schande van het kruis wil prediken. Zodat als mensen tot geloof komen, het wel echt het werk van Gods geest moet zijn. Want welke Griek zou nu uit zichzelf geloven dat zijn redding gelegen zou kunnen zijn in een gekruisigde? Maar als een ervaren christen zegt, ik wil niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, dan houdt hij 1 Korinthe 2 op zijn kop. Daar gaat het helemaal niet over. Dit is een veel bijbelser benadering. Want de Heer Jezus is niet alleen gekruisigd. Het gaat niet om de schande van de kruisiging alleen. Het gaat om Jezus als de opgestane Heer. Als ik hem voor de aandacht heb, dan is dat zoals hij nu is. De opgestane Heer aan Gods rechterhand. Opgestaan uit de doden en verheerlijkt. En direct wordt daar ook gesproken over zijn regering, waarin wij ook met hem zullen delen. Zoals we met hem gestorven en opgewekt zijn, zo zullen wij, als wij nu verdragen, zegt vers 12, ook met hem regeren. Jezus Christus, naar het evangelie van Paulus, zoals hij hem verkondigd heeft. En hoe praktisch dit is, hoe weinig dit met rechtzinnigheid op zich te maken heeft, maakt Paulus duidelijk door te zeggen, dit is een evangelie waarvoor ik boeien draag. Paulus zit hier in de gevangenis. Voor een rechte leer op zich alleen maar is het armzalig om daarvoor je leven te geven. Maar voor een persoon als de Heer Jezus, die voor jou gestorven en opgestaan is uit de doden, is het de moeite waard om je daarvoor in te zetten. Voor Paulus was het zo de moeite waard dat hij dat evangelie predikte door dik en dun en bereid was daarvoor in de gevangenis te belanden. En hiermee wordt meteen de toon gezet. De rechte leer op zich, zonder een relatie met de persoon over wie die leer gaat, betekent niets. En het is echt triest als er zoveel christenen zijn die denken dat rechtzinnigheid op zich hen in leven kan houden. En ik ken heel wat van die mensen die zich zeer druk maken over de rechte leer. En als je ze apart neemt en je vraagt, maar vriend, wat heb jij persoonlijk voor deel aan deze dingen? Dan aarzelen ze of stotteren ze of er komt niets meer uit. En dat vind ik triest. Als je geen relatie hebt tot de Heer Jezus, wat betekent het dan als je de rechte leer hebt omtrent de Heer Jezus? Hoe belangrijk die rechte leer op zich ook is, dat zullen we direct wel zien. Paulus heeft alles over voor de uitverkorenen, zegt hij in vers 10, omdat hij alles over heeft voor hem die voor die uitverkorenen is gestorven en opgewekt. Wie liefde heeft voor de Heer Jezus, heeft ook liefde voor Gods volk. Dat kan niet anders. Johannes schrijft dat in zijn eerste brief. Als je zegt dat je van God houdt en je laat dat niet zien doordat je van zijn kinderen houdt, dan praat je de waarheid niet. Je bedriegt jezelf en je bedriegt anderen. Paulus zit in de gevangenis omdat hij zoveel over had voor de uitverkorenen. En kijk eens hoe evenwichtig Paulus over uitverkiezing spreekt. Hij zet alles in wat hij heeft, opdat ook zij de behoudenis verkrijgen die in Christus Jezus is. Geen sprake van de gedachte dat omdat die mensen uitverkoren zijn, ze er toch wel komen, wat wij ook zeggen of wat wij ook doen. Nee. Hij zet zich daarvoor in met inzet van al zijn krachten, alsof het van hem afhangt dat die mensen ook daadwerkelijk het evangelie horen en het aannemen. En zo is het ook. Een goede evangelist, die zet de leer van de uitverkiezing, hoe belangrijk die leer ook is, op de achtergrond van zijn gedachten. Want in de verkondiging van het evangelie kan die daar niks mee. De uitverkiezingsleer is een troost voor de gelovigen. Maar in de verkondiging aan ongelovigen kan hij daar niets mee. Paulus predikt zo alsof het van hem afhankelijk is dat die mensen tot geloof komen. Hij heeft daar alles voor over. Maar als mensen tot geloof komen, weet hij ook heel goed dat dat alles verkiezende genade van God is. Het is echt heerlijk om te zien hoe evenwichtig Gods woord spreekt over dingen waar wij vaak zo eenzijdig over spreken. Christelijk geloof betekent ook niet alleen maar dat grote mannen als de apostel in de gevangenis zitten. Nee, het geldt voor elk gewoon christen. Als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Dat is toekomst. Maar wat erop volgt, als wij verdragen, dat is nu. Als wij met hem verduren, de vervolgingen en de verdrukkingen, alles wat behoort tot het christen zijn in een wereld die van Christus niks wil weten, die zal ook met hem regeren, in die volgorde. Zoals Paulus het schrijft aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 17, als wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. In die volgorde. En je kunt rustig heel praktisch zeggen, mensen, laten we dat goed onthouden, dat de mate waarin wij delen in zijn verheerlijking mede afhankelijk is van de mate waarin wij delen in zijn lijden. Er is een kroon die de meesten van ons niet zullen ontvangen. En die wordt in de Jacobusbrief en in Openbaring 2 genoemd de kroon des levens. Want die is er alleen voor diegenen die de marteldood voor de Heer Jezus zijn gestorven. Hoe dieper wij het lijden met hem gedeeld hebben, hoe groter onze heerlijkheid zal zijn. Daar is een bijzondere kroon voor de martelaren. Als wij hem echter verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Ik kom daar straks op terug bij een volgend vers. Maar wij delen soms de wereld te gemakkelijk in wedergeborenen en niet-wedergeborenen. Dat is een buitengewoon belangrijke onderverdeling. Maar wij zien over het hoofd dat de schrift, het Nieuwe Testament, ook een andere onderverdeling kent. Dat is een heel praktische, maar heel belangrijk. Namelijk tussen christenen en niet-christenen. Wat zegt u nou? Zegt u, dat is toch hetzelfde? Nee, want je hebt echte en je hebt valse christenen. En God zegt niet simpelweg, nou ja, die valse christenen die horen gewoon bij de niet-wedergeborenen. Nee, hij scheert ze niet over één kam. Als iemand de pretentie voert een christen te zijn, en heel veel mensen die geen leven uit God hebben voeren wel die pretentie een christen te zijn, dan neemt God ze op hun woord en hij behandelt hen als zodanig. Om Christus te kunnen verloochenen, moet je hem tot een zekere mate kennen. De heidenen die nooit van Christus gehoord hebben, kunnen hem ook niet verloochenen. De Petrussen, die kunnen Christus verloochenen, want ze kennen hem. En ze kunnen in een situatie zijn dat ze zeggen, ik ken hem niet. Paulus spreekt hier over christenen, over u en mij. En hij zegt, natuurlijk, ik moet dit onderscheid wel maken. Paulus ziet het hier heel zwart-wit. Petrus heeft de Heer Jezus verloochend. Maar Petrus heeft daar ook berouw over gehad. Hij is teruggekeerd tot de Heer Jezus, want daar was nieuw leven in zijn hart. En dat nieuwe leven kon toch niet onderdrukt blijven. Dat kwam weer naar boven. En zo kwam hij tot echte verootmoediging. Er is dus een mogelijkheid dat wij als gelovigen vallen in de zonde van de verloochening. Wanneer wij ons op een bepaald moment schamen om de zijde van de Heer Jezus te kiezen. Maar dat is een vallen in de zonde. Hier gaat het over een grondhouding. Wie de Heer Jezus op een of andere wijze beleidt door zich christen te noemen, volgeling van Christus, Maar als je leven fundamenteel een verloochening van zijn persoon of van zijn werk is, dan staat hier, dan zal hij ons ook verloochenen. We komen daar straks op terug, want straks gaan we het hebben over concrete dwaalleraren. Mensen die zich christenen noemen en die de fundamenten van het christelijk geloof onderuit haalden. We hebben het immers vanavond, staat ook in de titel van deze lezing, over het fundament. Komen we zo op terug. Maar let u eens op vers 13. Dat is nou zo'n typisch vers dat zo vaak uit zijn verband wordt gehaald. Als wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. Als je dat uit zijn verband haalt, kun je daar een heel troostrijk vers van maken. En van zo'n toepassing ben ik ook niet afkerig. Je kunt het woord van God zo toepassen dat je daar altijd troost aan kunt ontlenen. Maar het is toch wel belangrijk om te weten in welke samenhang het staat en wat de apostel echt bedoeld heeft. De toepassing zou kunnen zijn, als wij ontrouw zijn, gelukkig, de Heer blijft trouw aan ons. Hij laat ons niet varen, laat niet varen het werk dat zijn hand begonnen is om te doen. Hij zal ons weer terugbrengen in het rechte spoor, hij laat ons niet los. Dat is een mooie toepassing. Maar het staat er niet. Dit vers hangt immers samen met wat we net lazen in vers 12. Als wij ontrouw zijn, en dan gaat het niet om een keer vallen in ontrouw, dat kan ons allemaal helaas overkomen. Maar wanneer je je christen noemt en de grondteneur van je leven is ontrouw aan zijn persoon, aan zijn werk, bedenk dan wel dat God in die ontrouw nooit met jou mee kan gaan. God blijft trouw, niet aan jou, aan zichzelf. God blijft trouw aan zijn eigen wezen. God kan ook niet anders. Als hij dat niet zou doen, zou hij ophouden God te zijn. God kan alles, behalve één ding. Ontrouw zijn aan zijn eigen wezen. God kan niet ophouden God te zijn. God is God. En de kracht van dat woord moet je altijd laten staan. Het is niet voor niets dat de Hebreeënbriefschrijver ook zegt, ook onze God is een verterend vuur. En dat hij tot christenen schrijft, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dat betekent helemaal niet dat volgens hem wedergeborenen alsnog verloren zouden kunnen gaan. Ook al lijkt hoofdstuk 6 bijvoorbeeld in die richting te wijzen. Dat betekent het niet. Wat het wel betekent is, mensen die de pretentie van christen zijn voeren, maar die fundamenteel in hun leven ontrouw zijn aan Christus, dus niet vallen in de zonde, dat kan ons allemaal overkomen, herhaal ik, maar die leven in de zonde van de verloochening en de ontrouw. Bijvoorbeeld door fundamentele dwaalleer. Die zullen moeten beseffen dat God trouw blijft aan zijn wezen. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Wij kunnen hem wel verloochenen, maar hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij blijft trouw aan zichzelf. Maar dat betekent dat wij dan zullen ervaren wat dat voor ons betekent. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. En nu gaat Paulus uitwerken wat hij precies bedoelt als hij het gaat hebben over dwaalleer. Dat lijkt een heel moeilijk en wat negatief en pijnlijk onderwerp. En toch denk ik dat wij in onze tijd er heel goed aan doen ons te bezinnen op die precieze betekenis van wat dwaalleer eigenlijk is. Letterlijk betekent het dat wij in bepaalde opzichten kunnen dwalen. Maar als je het zo neemt, dan zijn wij allemaal in dwaalleer gevangen, want wie van ons zou kunnen zeggen dat hij in geen enkel opzicht dwaalt? Dat betekent dus dat we de wijsheid volledig in pacht zouden hebben, dat er geen punt is waarop wij verkeerd inzicht zouden kunnen hebben. Nou, ik durf dat bepaald niet van mezelf te zeggen. Sterker nog, ik zie uit naar de rechterstoel van Christus. Want dan zal ik eindelijk weten in welke punt ik hier op aarde gedwaald heb. Daar zie ik naar uit, want ik wil het graag weten. Ik zou het liever natuurlijk nu al weten. Maar ik zal het niet van alle punten op aarde te weten komen. Dat is dwaalleer dus niet in de zin waarin we erover gaan spreken. Hier betekent dwaalleer, ketterij of hoe je het noemen wilt, het aantasten, en daar komt dat woord weer, van de fundamenten. Ik heb daar vaak met christenen, ook met jonge mensen, discussies over. Wat zijn nou die fundamenten? Je kunt bijvoorbeeld, als je je wil onderscheiden van andere christenen, dat doen door zeer uitgebreide belijdenisgeschriften, die samen een heel boekwerk vormen. Daar staat alles in wat we samen geloven. En dat is heel belangrijk en dat is heel mooi. Laten we ervan uitgaan dat alles wat erin staat ook volkomen schriftuurlijk is. Toch betekent dat dikke boekwerk dat je je daarmee ook afscheidt van andere christenen, die ook werkelijk geen ander verlangen hebben dan de Heere te dienen. Die ook het verlangen hebben in anders, in alle dingen naar zijn woord te handelen. Maar die nu eenmaal, dat is naar genoeg, in bepaalde opzichten anders denken dan wij. Niet in fundamentele opzichten, maar toch anders denken dan wij. Er zijn voorbeelden genoeg te denken. Beroemde voorbeelden zijn de doop, het duizendjarig rijk, de geestesgaven, de ambten, de plaats van de vrouw. Ik zeg wel eens, als de Heere God in zijn genade ooit een opwekking in Nederland zou geven, zouden wij vervolgens weer onmiddellijk, nadat we allemaal opgewekt geworden waren, weer uiteenvallen over deze 5 punten en nog wel een stelletje. En toch zijn deze punten geen van al fundamenteel. En als ik dat zeg, dan zeggen de mensen altijd, ja, maar hoe wil je dat dan onderscheiden? Alles is toch fundamenteel? Ja, je kunt alles fundamenteel maken. En toch is het niet zo moeilijk uit te leggen wat fundamenteel is. Wat dus tot het fundament behoort. En ik ga u direct vertellen hoe belangrijk ik dat vind, om dat goed te onderscheiden. Wat niet tot het fundament behoort, dat betekent dat het om dingen gaat die mij niet verhinderen om een ander die het anders ziet bijbelgetrouw te noemen. Want een christen is bijbelgetrouw niet omdat hij het met mij eens is. Dat zou wel verschrikkelijk hoogmoedig zijn. Ik weet van een vader die had boven de eettafel een bordje geschreven: er zijn maar 2 meningen, de mijne en de verkeerde. Dan wisten zijn kinderen waar ze zich aan te houden hadden. En er zijn veel christenen die denken ook zo. Er zijn maar 2 meningen, de onze en de verkeerde. Ja, als je het zo bekijkt, dan ben je zelf de norm voor de bijbelgetrouwheid van de ander. Maar bijbelgetrouwheid betekent dat je ziet dat die ander, ook al komt hij tot andere conclusies en tot andere inzichten, dat doet omdat hij uiteindelijk zich ook beroept op diezelfde Bijbel. Dat voor hem net zo de maatstaf is als voor mij. En dat hij daarin net zo serieus is als ik dat ben. Misschien nog wel serieuzer. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar hoe kun je nou tot verschillende conclusies komen? Ja, het gebeurt. Het gebeurt. Daar zullen we mee moeten leren. Nou ja, daar hebben we al lang mee moeten leren leven. Iemand is bijbelgetrouw niet omdat hij net zo denkt als ik, maar omdat hij uiteindelijk zich wil laten leiden door datzelfde woord. En als hij anders denkt, geeft me dat geen enkele aanleiding om ook maar enigszins aan zijn christen zijn te twijfelen. Dan moet je wel een verschrikkelijke sectariër zijn als je aan iemands christen zijn zou twijfelen omdat hij op al dit soort dingen anders denkt dan wij zelf doen. Maar als het om de fundamentele zaken gaat, is dat heel wat anders. Dat zijn die dingen die als een mens daaraan komt, als hij daaraan twijfelt of dat zelfs ontkent, dan mag ik hem niet eens een christen noemen in de eigenlijke zin van het woord. Neem maar het voorbeeld dat hier staat. Als iemand een andere opvatting heeft over de doop dan ik, dan zou het schande zijn als ik op grond daarvan zou twijfelen aan zijn christen zijn. Dat zou of heel dom zijn, of heel slecht. Soms een beetje van allebei. Maar als iemand zou twijfelen aan de opstanding, en dat is de dwaalleer die hier genoemd wordt, door te zeggen de opstanding heeft al plaatsgehad, dat wil zeggen er is alleen maar een geestelijke opstanding, geen lichamelijke opstanding, dan zeg ik, hier gaapt een diepe kloof. Dit is in het Nieuwe Testament zozeer verweven met de centrale boodschap van het evangelie. Daar is geen onderhandeling over mogelijk, bij wijze van spreken. Dit is de boodschap die de apostelen van Handelingen 2 tot 5 met name hebben uitgebazuind. Christus is waarlijk opgestaan. Ik las van de week, of vorige week, van een zeer bekend theoloog in dit land. Ik noem zijn naam niet, want dan denkt u, oh gelukkig, hij is niet van mijn kerkgenootschap. Dus ik laat u lekker daarover in het ongewisse. Een theoloog die schreef, er zijn nog steeds van die dwaze christenen, nou ik zeg het nou iets scherper dan dat er nog stond, die geloven dat bij de opstanding van Jezus werkelijk een lijk in een graf levend is geworden. En die daarna uitlegde dat je die opstanding natuurlijk geestelijk moest opvatten. Precies de dwaalleer die hier in 2 Timotheüs 2 wordt beschreven. Misschien niet helemaal precies, het was weer een variant, maar dat doet er niet toe. Het komt op hetzelfde neer. De waarheid van de lichamelijke opstanding wordt geloochend. En ik voeg dat woord lichamelijk toe. Want er zijn veel mensen die zeggen, ja, nee, maar ik geloof wel in de opstanding. En bedoelen daar dan uiteindelijk iets mee dat met de Bijbelse leer van de opstanding niets te maken heeft. De Bijbelse leer is bijvoorbeeld wat we vinden in Romeinen 8 vers 11, dat God dit sterfelijk lichaam weer levend zal maken. En of die theoloog dat nou leuk vindt of niet, dat betekent dat God lijken levend maakt. Hoort u goed wat ik zeg? Ik zeg het nu maar expres zo, omdat hij op die manier deze waarheid van de schrift belachelijk maakte. Opstanding betekent dat God lijken levend maakt. Prachtige beschrijving in Ezechiël 37. Dorre doodsbeenderen, waar weer vlees en bloedvaten en zenuwen opgelegd worden. En daarna de levensadem in de neusgaten die weer tot leven komen. Dat is opstanding. Dan kun je wel zeggen, dat kan ik niet geloven. Dan kan wel zeggen, de moderne mens kan het niet geloven. Je kunt wel zeggen, de wetenschap heeft aangetoond dat. Verandert niets aan het feit. Dit is fundament. Dat is ononderhandelbaar. En nu zal ik u vertellen waarom dit zo belangrijk is. Hoe dikker wij onze belijdenis maken, hoe meer wij scheidsmuren aanbrengen tussen ware gelovigen. En dat doen niet alleen maar reformatorische, dat doen evangelische christenen ook. De doop is het beruchte voorbeeld waar we elkaar geestelijk de hersens mee kunnen inslaan. En er schijnen over dat onderwerp ook maar twee standpunten mogelijk te zijn, die beide zeer extreem kunnen zijn, zeer fanatiek. En ik vind dat aan beide kanten. En aan beide kanten doet me dat zeer, als mensen daarover zo fanatiek zijn en zo weinig kunnen zien dat de ander het ook werkelijk geestelijk echt meent. Dat het zo is zoals hij het ziet, dat het zo de ware Bijbelse leer is. Zo maken wij scheidsmuren over talloze punten. En zo wordt de christenheid opgedeeld in talloze groepjes en clubjes. En lieve mensen, wij zijn aangekomen in de tijd, op de drempel van de 21ste eeuw, dat wij dat ons eenvoudig niet langer kunnen permitteren. Het mag niet meer en het kan ook niet meer. En gelukkig, God in zijn genade, opent steeds meer christenen de ogen daarvoor dat het ook niet meer mag en niet meer kan. Maar we kunnen het ons geestelijk ook niet meer permitteren. We zijn met zo weinigen overgebleven in dit land, dat volstrekt ontkerstend is, geseculariseerd is. We hebben elkaar zo hard nodig dat we ons niet meer kunnen permitteren om elke keer over de niet-fundamentele dingen weer elkaar in de haren te vliegen. En ik zie dat ook. Ik vind dat heerlijk. Ik verheug mij daarover dat we dat door beginnen te krijgen. Maar des te belangrijker wordt het dat wij de rijen sluiten om stand te houden voor wat wel fundamenteel is. Christenen moeten het wel eens zijn over de persoon van Christus. Dat is ononderhandelbaar. Als je de Heer Jezus als een gewoon mens ziet, als je niet in zijn Godheid wil geloven, als je niet in zijn vleeswording wil geloven, als je niet gelooft dat hij een eeuwige persoon was bij de Vader die mens geworden is, dan gaat daar een diepe kloof. Ik kan en ik mag die ander niet als christen aanvaarden. Luister, dat betekent heus niet dat wij als theologen niet af en toe een robbertje zouden kunnen vechten over de precieze formuleringen. Of de kerk altijd exact de juiste formule heeft getroffen, daar kun je een vraagteken achter plaatsen. Of beter gezegd, je kunt eigenlijk wel zeggen dat dat niet het geval is. Het gaat hier over zulke wonderbare mysteries die laten zich niet in formules vangen. Die stijgen er altijd bovenuit. Dus het gaat er niet om dat we elkaar op formules vangen, maar om de geestelijke werkelijkheid die in die menselijk gebrekkige formules wordt uitgedrukt. Over de formules blijven we ook als bijbelgetrouwe christenen altijd studeren. Maar niet over de geestelijke werkelijkheid daarachter. Vers 14, geen woordenstrijd voeren. Die alleen maar de onderhoorders verderft. Als je nagaat de kerkelijke scheuringen in Nederland van de laatste 150 jaar. Ik geef geen antwoord, ik vraag u alleen maar, hoe vaak ging het daarbij om de fundamenten? Hoe vaak ging het daarbij om de fundamenten? Dat is een open vraag. U mag het zelf voor uzelf nagaan. Hoe vaak ging het niet om dingen waarvan nu de geestelijke nazaten, en dan bedoel ik niet de geseculariseerde, maar werkelijk bijbelgetrouwe christenen zich afvragen, hoe hebben onze vaderen daarover scheiding kunnen maken? Dat was woordenstrijd tot ondergang van de gewone kerkmensen. Zeker, wij moeten een arbeider zijn die het woord van de waarheid recht snijdt, vers 15. Recht snijdt, dat is een mooie uitdrukking. een rechte voortrekt als een boer die het land aan het ploegen is. Zeker, wij moeten dat woord recht uitleggen. Maar wie zou zeggen dat hij altijd dat woord precies recht uitlegt? Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat niet om de punten en de komma's. Het gaat erom dat de arbeider pal staat voor de waarheid met een hoofdletter. Dat is de persoon en het werk van Christus. Dat moet je erbij zeggen. Wie de verzoenende waarde van het bloed van Christus ontkent, kan ik niet als christen aanvaarden. Dat zijn de ononderhandelbare, onopgeefbare punten, want dat is het fundament. Dat vaste fundament van God staat. En wie daarvan afwijkt, daarvan zegt de schrift in vers 16, met een taal die wij gewoonlijk als fatsoenlijke mensen niet zo gauw in de mond nemen, dat is ongoddelijk gezwets. En er wordt een beeld gebruikt dat we helaas maar al te goed kennen in onze tijd. Vers 17, hun woord zal als een kanker voortwoekeren. Want het is afschuwelijk hoezeer deze dingen om zich heen grijpen. Ik hoef maar een voorbeeld te noemen van één predikant, een van de bekendste in dit land, die op zijn manier de Bijbel navertelt. En elke schrijver mag daar jaloers op zijn als hij hoort dat die boeken bij ver over de 100.000 in Nederland verkocht worden. En dat die boeken ook nog in zoveel talen worden verbreid. Als gewoon mens, als gewoon schrijver die al blij is met een oplage van 2000, ben je daar gewoon jaloers op. Doordat tot je doordringt wat hier gebeurt. En wat hier in dit vers wordt uitgedrukt. Ik hoop dat God er nog een rechte slag mee slaat met die zeer kromme stok, want er staat natuurlijk ook best een heleboel goeds in. En je hoopt maar dat mensen daardoor toch weer aan het nadenken worden gebracht, want die boeken bereiken mensen die anderen met hun boeken niet bereiken. Dus laten we maar weer het beste ervan hopen. Maar er staat veel in dat als een kanker voortwoekert. Ik denk dat we in zo'n tolerante en vriendelijke en fatsoenlijke tijd zijn gekomen veel opzichten, dat wij deze woorden van de schrift nauwelijks nog durven nazeggen. Maar ik vind dat we vandaag tegen elkaar moeten durven zeggen dat wij van geen wijken weten als het om de fundamenten gaat. Maar ook dat we even streng zijn tegenover hen die op een sectarische manier de ondergeschikte punten tot shibboleths maken, tot scheidsmuren om bijbelgetrouwe christenen van elkaar te scheiden. Iedereen die nu nog in de 21ste eeuw dat voor zijn verantwoording neemt, welke kerkelijke leider ook, om bijbelgetrouwe christenen onderling te scheiden door hun zijn studeerkamertheorieën op te dringen, te scheiden, bijbelgetrouwe christenen van één te scheiden. Schande over zo iemand. Laten we dat goed bedenken. Er kunnen scheidingen komen waar hij niet rechtstreeks verantwoordelijk voor is. Maar laten we bedenken dat de meeste kerkscheuringen ontstaan door studeerkamertheorieën van theologen. Die op zichzelf misschien allemaal heel verdienstelijk zijn, die aan het volk als laatste waarheden worden opgedrongen. En die in conflict raken met studeerkamertheorieën van andere theologen. Ik zeg het misschien wat zwart-wit, maar ga het maar na. En de evangelische beweging heeft in dat opzicht niet beter van afgebracht, eigenlijk nog veel slechter, omdat daar een scheuring nu eenmaal 10 maal zo makkelijk optreedt als in een reformatorische kerk. Wat dat betreft hebben we elkaar niets te verwijten, of beter gezegd, hebben we niets om op te pochen. Dat is het spanningsveld van vandaag. Het is een geweldige uitdaging voor de 21ste eeuw. Pal staan voor de fundamenten en niet meegezogen worden in het opgeven. En aan de andere kant moeten we minstens zo streng zijn tegen diegenen die bijbelgetrouwe christenen willen scheuren van elkaar. Hier worden twee mensen genoemd die de waarheid van de opstanding ontkennen. En dan zegt de Heer, dan zegt Paulus dit in vers 19, het vaste fundament van God staat. Hij gaat het beeldspraak gebruiken van een gebouw, want een fundament is het fundament van een gebouw. En dit is een fundament met een zegel met twee kanten. Er staan twee kanten, staat er iets opgeschreven. Aan de ene kant van het zegel staat dit. De Heer kent hen die de zijne zijn. Ik lees in vers 19. Aan de andere kant staat dit. Laat ieder die de naam van de Heer noemt zich onttrekken aan de ongerechtigheid. Het is heel bijzonder om die twee te zien. Want die twee kanten, die vormen twee rode draden die door de hele schrift heen lopen van begin tot eind. Die beginnen al bij de twee bomen in de hof. De boom des levens, dat is Gods kant. Van zijn verkiezing, van zijn genade, van zijn soevereine raad. En de ander is de boom van de verantwoordelijkheid van de mens. De boom van de kennis van goed en kwaad. Zo is het met deze twee kanten van het zegel. En we leven altijd in dat spanningsveld. Ik zei het straks al toen het over het verloochenen ging. Aan de ene kant, als wij behouden worden, dan is dat omdat de Heere kent die hem toebehoren. En omdat hij hen gegraveerd heeft in zijn handpalmen. En omdat hij hen niet zal loslaten, maar hen zal bewaren ten einde toe. Dat zijn die uitverkorenen die de behoudenis uiteindelijk verkrijgen, zegt vers 10 hier. De andere kant van het zegel is echter net zo belangrijk. Dat is onze verantwoordelijkheid. Geen christen mag zich ooit verschuilen achter de waarheid dat er geen afval der heiligen is. Er is geen afval der heiligen. Maar als iemand in de zonde zou leven en zou tegen mij zeggen, oh, mij kan niks gebeuren, want er is geen afval der heiligen, dan antwoord ik prompt, jawel, maar er is wel een afval van onheiligen. En de weg waarop jij je bevindt is onheilig en die eindigt in het eeuwig verderf. Hoort u wat ik zeg? Een tijd geleden kwam ik een prediker tegen die zegt, hoe durf je iets te zeggen? Als iemand werkelijk de Heer Jezus heeft aangenomen, kan hij nooit verloren gaan, mag hij nooit zo praten. Ik zeg, hoe weet u dat hij de Heer Jezus werkelijk heeft aangenomen? Kunt u in zijn hart kijken? Ik behandel hem, zei ik tegen hem. Ik behandel die persoon naar wat ik op dit moment van hem waarneem. Wat ik waarneem is dat hij zich op een weg bevindt die eindigt in het eeuwig verderf. Wat God in zijn genade zal doen, dat is een andere zaak. Ik heb het over zijn verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is dit. En ieder die de naam des Heren noemt, zeg nou maar in mijn taalgebruik, die pretendeert een christen te zijn, sta af van de ongerecht, laat hij zich onttrekken aan ongerechtigheid. Dat is zijn verantwoordelijkheid. En als iemand dat niet doet, heeft hij niet het recht om te zeggen, ja, maar aan de andere kant van het zegel staat de Heer kent die de zijnen zijn. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar wie zegt dat jij behoort tot de zijnen? Laat dat dan maar zien aan het feit dat je je onttrekt aan de ongerechtigheid. Dat is heel belangrijk. Als er een dwaaleraar opstaat, dan zeggen de mensen, ja, maar is het nou wel een christen? Is het nou wel een werkelijk gelovige? Wat zal er nou wel met hem gebeuren? Of ze weten het zelfs zeker. Oh, hij komt met zo'n vreselijke dwaaleraar, hij zal wel verloren gaan. Laat dan maar aan de Heere God over. Dat is zijn kant van het zegel. Hij kent die de zijnen zijn, daar gaan wij niet over. Daar hoef ik me ook helemaal niet mee bezig te houden. Ik kan niet in de harten kijken van de meest oppassende christen. En ik kan ook niet in de harten kijken van de meest verschrikkelijke dwaalleraren. De Heere kent die de zijnen zijn. Wat een heerlijk genot is dat om dat te weten. Maar mijn kant van de zaak is een andere. Als iemand de naam van de Heer noemt, dan zeg ik, dat is mooi. Maar dan wil ik dat ook zien. En dan mogen ze van mij ook zeggen dat hij zich onttrekt aan de ongerechtigheid. En dwaalleer is net zo goed ongerechtigheid als bijvoorbeeld een immorele levenswandel. Dan maakt de schrift helemaal geen verschil tussen. Ongerechtigheid is ongerechtigheid. En dan komt de beeldspraak van dat huis, dat grote huis, waarin je allerlei vaten hebt, allerlei gebruiksvoorwerpen. Gouden en zilver enerzijds, houten en aarde anderzijds. En staat er sommige wel tot eer, en andere tot oneer. Dan heb je veel uitleggers die zeggen, nou die gouden zilveren zullen wel tot eer zijn, en die houten en vaten houden en aardevaten zullen wel tot oneer zijn. Maar zo simpel is de onderverdeling denk ik niet. Je zou het zo kunnen zeggen, die gouden zilveren tegenover houten en aardevaten, die hoort bij de ene kant van het zegel. De Heer kent die de zijne zijn. Al zou een gouden vat nog zo onder de modder en het vuil zitten, dat je niet eens meer kan zien van wat voor materiaal het gemaakt is, de meester weet welke vaten van goud en zilver zijn, dat is dat wat het vuur doorstaat. En wat hout en een aardevaten zijn die in het vuur niet overeind blijven, maar die door het vuur verteerd worden. Sommige vaten tot eer en andere tot oneer. Je kunt zeggen, nou ja, hout en aardevaten zijn sowieso tot oneer. Dat is waar. Ze strekken niet tot eer van de Heer van dat huis. Maar een gouden of zilveren vat dat onder de modder zit en dat in de kelder staat onder het spindrag is evenmin tot eer van de meester. Je kunt soms niet eens meer zien of het goud of zilver is en dat is ook helemaal niet onze zaak. Wij hebben te maken met de vraag of het om vuile of schone vaten gaat. En dat kun je veelal wel zien. En Hymenaeus en Philetus horen tot de oneervolle vaten. En het is totaal niet zinvol om te vragen of ze nou toch bekeerd zouden kunnen zijn, ja of nee. Alles kan, maar dat is mijn zaak helemaal niet. Ik bedoel, alles kan in die zin dat er zelfs soms toch nog waarachtig leven blijkt te zijn in mensen die wel heel ver afgeweken zijn. Vaak zie je dat daaruit dat ze toch ook weer hersteld worden. En soms blijkt dat er uiteindelijk helemaal geen leven zit in mensen die zo trouw de Heere leken te dienen. Laat dat maar aan God over. Hij kent die de zijne zijn. Waar wij mee te maken hebben is, gaat iemand de weg van de gerechtigheid of de ongerechtigheid? En dat kunnen wij wel zien. Dat moet ook. Daar is de hele idee van kerkelijke tucht op gebaseerd. Lees 1 Korinthe 15. Daar staat, doe de boze uit uw midden weg. Een boze, dat is iemand die in de ongerechtigheid leeft. Is dat nou een waar christen of niet? Doet er niet toe, zegt Paulus. De boze, iemand die dus niet valt in de zonde, want dat doen we allemaal. Wel eens. Maar die leeft in de ongerechtigheid en daarmee niet wil breken. Die dus de ongerechtigheid zich eigen gemaakt heeft. Die moet onder kerkelijke tucht worden geplaatst. En de vraag of het een gelovig is of niet, is daarbij totaal niet relevant. In de tweede Korinthebrief, als het daar gaat over diezelfde persoon, dan moet je opmaken dat hij inderdaad een gelovige bleek te zijn. Hij is ook weer hersteld, is weer goed gekomen met hem. Maar op het moment dat je kerkelijke tucht toepast, is dat niet aan de orde. Wij hebben iemand te beoordelen naar zijn wandel. En niet naar zijn hartentoestand. Dat laatste kunnen we zelfs niet eens beoordelen. En dan zegt de apostel dit. Als iemand zich, de NBG-vertaling zegt hiervan, maar uit het Grieks is eigenlijk onmiskenbaar dat het gaat over die vaten tot oneer. Als iemand zich van die vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de meester, tot alle goed werk toebereid. Paulus schrijft aan Timotheus. Timotheus zat met het probleem dat er in zijn directe omgeving twee zulke dwaalleraren waren. En Paulus zegt, Timotheus, wat moet jij nou doen? Hij had kunnen zeggen, persoonlijk, ik heb met die dwaalleer niks te maken. Ik distancieer me daarvan. Maar Paulus zegt, dat is niet genoeg. Je kunt in dat opzicht niet duidelijk en rigoureus genoeg zijn. Breek de band met die dwaalleraren. Distancieer je daar zo van dat jij een andere weg gaat. Als het in je vermogen ligt, laat ze zelfs verwijderd worden uit de gemeente. Dat is kerkelijke tucht. Maar Paulus schrijft hier niet aan een gemeente, aan een individuele christen. Lieve mensen, dat is de Timotheus is ook maar een gewoon gemeentelid, net als wij. Dat is de weg die we hebben te gaan. Het is schokkend hoe gemakkelijk wij soms denken over dwaalleer. En het is even schokkend hoe gemakkelijk we soms afstand nemen van bijbelgetrouwe christenen. Dat is allebei heel erg. En wat wij moeten leren is radicaal te zijn als het gaat om hen die de fundamenten van het geloof aantasten. En even zeer van harte te streven naar gemeenschap met ware gelovigen. Dat vindt u hier in het volgende vers. Vers 22. Jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit hun rein hart. Dus niet alleen maar met mensen van dezelfde kerk. Maar met hen die de Heer aanroepen uit hun rein hart. Die zijn er overal. Overal in elke kerk. Ja, dan denk ik dat ik dat wel mag zeggen. Ik ken heel wat mensen en ik kom ze overal tegen. En u ook als u een beetje verder kijkt dan uw eigen directe omgeving. Ze zijn er overal. En als je met ze in gesprek gaat, dan ga je ze ook al gauw als zodanig herkennen. Soms praten ze wel een andere taal. Ja, dat is waar. Bevindelijk gereformeerde mensen praten een andere taal dan charismatische mensen. Maar goed, op den duur heb ik me ook verstaanbaar leren maken naar Fransen, Duitsen en Engelsen. Dat wen je aan. En zo kun je ook leren door de taal van een bevindelijk gereformeerde CQ, charismatische christen en van alles wat ertussenin zit te luisteren. En zeg je, hé, hij praat wel heel anders, ja. Hij gebruikt zelfs uitdrukkingen die ik soms helemaal niet snap. Je kunt er wel een woordenboek van maken. Van die beide talen. Maar als je goed luistert, dan zie je dat ze in die verschillende talen het vaak over precies hetzelfde hebben. Want die taal is wel verschillend, maar het hart waaruit die taal voortkomt, daar komt het op aan. We zeiden toch dat we geen harten konden kennen, dat is waar. Maar toch zegt Paulus hier, die de Heer aanroept uit hun rein hart. Hoe kun je dat zien? Doordat die mensen net als jij een gruwel hebben van de ongerechtigheid. Hoezo zijn ze dan zo volmaakt? Nee, ze vallen ook wel eens in de zonde. Maar een schaap kan ook wel eens in de modder terechtkomen, maar het is een rein dier, hij houdt er niet van, dat zie je. Hij kruipt er zo gauw mogelijk weer uit. Een schaap heeft geen enkele garantie dat het nooit vuil kan worden. Je kan wel zien dat het een hekel heeft aan het vuil. Dat kan je zien van een echte christen die de Heer aanroept uit de rein hart. En met een varken, met alle respect, is het net andersom. Je kunt de brandspuit erop zetten. Maar zeker zo lekker in de herfst, wanneer die rottende bladeren daar buiten zo heerlijk ruiken. Als het even kan, is die weer terug in de modder. Dat is de natuur. We kunnen niet in de harten kijken, maar we kunnen wel zien wat voor leven iemand leeft. Is de gerechtigheid zijn spoor? En dan niet in een wettische zin, want wettisch zijn mensen alleen maar als ze Christus te weinig kennen. Dan zoeken ze het in een wettische gerechtigheid, zoals Saulus voor zijn bekering. En zoals je dat ook vindt bij talloze christenen, die als je ze ondervraagt, niet durven zeggen dat ze een relatie met de Heer Jezus hebben, maar ze willen wel fatsoenlijke christen zijn. Wel, als het niet gebeurt vanuit een levende band met Christus, krijg je wettische christenen. Dat is een heel simpele regel. Hoe wettischer iemand is, des te meer in het algemeen, want je hebt weer allerlei uitzonderingen, mensen zijn niet zo makkelijk in te delen, maar in het algemeen zie je dan dat het komt omdat ze een weinig levende band hebben met de Heer Jezus. Want een levende omgang met de Heer Jezus en een wettische houding, die verdragen elkaar niet. Net zoals een levende band met de Heer Jezus trouwens en een oppervlakkige levenswandel zich ook niet met elkaar verdragen. Het is eigenlijk allemaal zo simpel als je het gaat bezien vanuit het fundament. En dat is de persoon. En de levende relatie tot die persoon. Met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. De dubbele boodschap is: hou je verre van alle die de fundamenten ondermijnen. Je mag er niets mee te maken willen hebben. Je mag ze liefderijk toespreken, niet verachtelijk, niet arrogant vanuit de hoogte. Probeer ze te winnen als het kan. Maar distancieer je van hun leer. Maar de andere boodschap is: er zijn ook nog velen die de Heer aanroepen uit een rein hart in een andere dan uw en mijn geloofsgemeenschap. Kent u ze? Hebt u daar ook een band mee? Want de echte eenheid des geestes in Efeze 4 is de eenheid die door de Heilige Geest gewerkt is en die ver uitgaat boven alle kerkburen. Maar ook dat eerste is belangrijk. Probeer mensen te winnen. Ook als ze helemaal scheef zijn. Geef ze niet meteen prijs. Behandel ze niet minachtend. Aan de ene kant, verwerp de dwaze en ongerijmde twistvragen. Want daar heb je allemaal niks aan. Een slaaf van de Heer moet niet twisten. Maar vriendelijk zijn voor allen. Vriendelijk zijn voor allen. Ook voor die dwaaleraren, ja. Want het zijn mensen die je wel moet onderscheiden van hun leringen. Als ze niet willen luisteren, oké, dan moet je ook die mensen verwerpen. Maar je weet maar nooit. Wij geven mensen soms heel gauw op. We schrijven ze gauw af. Hier staat, als je de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijst, je weet maar nooit, misschien geeft God hun bekering om de waarheid te erkennen, weer ontnuchterd te worden uit de strik van de duivel door wie zij gevangen zijn, om zijn wil te doen. Mag ik eens een simpel voorbeeld geven? Ik zou van u allemaal, en u mag het bij mij ook doen, een filmopname willen maken hoe u een Jehovah's getuige aan de deur ontvangt. Dat is een mooie toets. Dan zullen we het filmpje afdraaien en dan met u bespreken. De makkelijkste manier, ik doe het ook wel eens zoals ik druk ben, ik heb niet altijd zin om nou een heel debat te beginnen. Ik trouwens, ze komen nog niet zoveel bij mij aan de deur. Maar goed, een paar keer per jaar gebeurt het. Meestal komen ze op zondagochtend en dan ben ik sowieso niet thuis. Maar als ze komen, dan één manier is te zeggen: sorry, ik heb geen tijd of geen zin om met jullie te praten. Klaar, deur dicht. De tweede is natuurlijk dat u gaat lijken op hen. Want zij komen vanuit een houding, wij weten het, luister naar mij. En die houding kunt u ook aannemen. U weet het ook. En u vindt eigenlijk dat ze naar u moeten luisteren. Ik heb dat één keer geprobeerd met een mormoon, maar die was ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Meneer, zei hij, ik ben niet gekomen om naar uw preek te luisteren. Ik bel aan met de vraag of u naar mijn preek wil luisteren. Kijk, dat was een slimmerd. En toen zei ik nee. Toen zei hij, goedemiddag meneer. Toen dacht ik, oeh, dat is een goed opgeleide jongen. Maar ze zijn niet allemaal zo. En als het even lukt, dan vraag ik ze vriendelijk of ze naar mij willen luisteren. Meestal zijn ze zo verbouwereerd, want het gebeurt maar weinig aan de deur. En dan probeer je twee dingen goed onderscheiden. Met hun leer wil ik niets te maken hebben. Maar er staat wel een mens voor mij van vlees en bloed en met een ziel die verloren kan gaan. En ik heb meermalen geprobeerd juist daarop over die boeg te gooien. En te zeggen, mevrouw, meneer, soms ook heel jonge mensen. Als hier een bom op dit huis valt en wij zouden samen omkomen, waar ben je dan? Maar dat weet ik niet. Of zielen slapen of weet ik wat. En heb jij zekerheid dat je straks op die nieuwe aarde komt? Want van de hemel willen ze niks weten. Nee, die zekerheid hebben ze niet. Ik zeg, dus je probeert mij een goede boodschap aan te praten terwijl je daar zelf niet eens deel aan hebt? Wat jammer. Ik heb wel een goede boodschap. Ik mag wel op de nieuwe aarde zijn. En ik mag dat ook weten op grond van Gods woord. Zou je het ook niet willen? Ik kan je de weg wijzen hoe je het wel zeker kan weten. Want er staat een mens voor je en die wil ik winnen. En van zijn leer of haar leer distancieer ik mij ten volle. Ik heb zelfs een keer gezegd tegen een jonge dame, luister. Als het ooit zover is dat je gaat inzien dat de leer waarin jij gevangen bent de verkeerde leer is. En je weet niet waar je heen moet. Dan mag je bij mij aanbellen en hier je toevlucht zoeken. Haar mond zakte open van verbazing. Dat had ze nog nooit aan de deur gehoord. Maar ik had zo met dat jonge kind te doen. Zo gevangen. En ik weet uit ervaring dat soms mensen uit die strik waarin ze gevangen zijn zoals die hier staat, bevrijd worden. En dan niet weten waar ze het zoeken moeten. Als hun ouders hun verstoten, als de gemeenschap hun verstoot. Ze heeft zich nooit meer gemeld, maar het had kunnen gebeuren. Dan had ik gedaan wat ik gezegd had. Je bent hier welkom. Want er is een mens. Wij moeten nooit ons boven de mens stellen. Onze strijd, zegt Paulus, is niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden en de machten achter die personen. Maar die personen hebben een ziel te verliezen. Daarom heb je zelfs liefde nodig voor de grootste dwaalleer als mens. Terwijl je tegelijkertijd je volstrekt en zeer duidelijk distancieert van zijn verkeerde leer. Maar dan moet je wel goed onderscheiden. Dat je niet de mens veracht en de mens afstoot. En als je denkt dat je dat niet kunt, oké, dan moet je een duidelijke grenslijn trekken. Want anders zou je zelf in de strik belanden kunnen. Nou, ik zei al, het eindigt wat negatief. Maar het is wel de beschrijving in de laatste 9 verzen van de tijd waarin we leven, de laatste dagen. Je zou je geen treffender beschrijving van het ik-tijdperk kunnen voorstellen dan wat je hier hebt. Ik vind het boeiend dat er dit staat. Weet dit dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Nou, wat denk je nou het eerst aan bij zware tijden? Misschien eerder aan het begin van de weeën in Matthäus 24. Oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen. Zware tijden, dan denken we aan vervolgingen en verdrukkingen. Dat het heel moeilijk is voor de christen om het hoofd boven water te houden. Niets van het alles. Maar dan zou je nog kunnen zeggen, nou ja, we hebben hier nooit aardbevingen en oorlog zal hier ook wel niet komen. En we hebben het ook goed, we hebben geen hongersnood. Ach, en die vervolging en verdrukking vallen ook nog wel mee. Maar al die dingen staan hier niet. Hier staat iets waar we alles mee te maken hebben. Want het ik-tijdperk is helemaal om ons heen. Dit zijn de mensen die volstrekt, de eerste woord is ook, zelfzuchtig zijn. Gericht op het geld, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos enzovoort. En het erge is dit. Als je dat begint te lezen, dan denk je, oh, Paulus heeft het natuurlijk over die geseculariseerde boze wereld om ons heen. En dat tot je schrik ontdek je in vers 5 dat daar staat, ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht. Zoals de Statenvertaling zo mooi zegt, ze hebben een schijn van godszaligheid. Maar de kracht daarvan verloochenen zij. En dan realiseer je ineens, dit gaat niet over de heidenen. Over de mensen die niet weten van God of gebod. Hier gaat het over mensen met een schijn van godzaligheid. Het gaat hier over ons. Even in de brede zin van het woord. Over ons christenen. Niet over die andere christenen. Over ons. Een schijn van godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. En dan staat er weer zo'n hard woord, wend je ook van deze af. Dat doet niet altijd door je neus voor ze op te trekken en ze de rug toe te keren. Maar in eerste plaats wend je van hun levensstijl af. En mensen, als je die dingen stuk voor stuk op je laat inwerken, dan moet je zeggen, er zijn hele geloofsgemeenschappen. Ik zou bijna zeggen, welke niet. Waar het eigenlijke probleem helemaal niet zit in dwaalleer. Misschien hebt u de hele tijd gedacht, nou gelukkig, die problemen hebben wij niet. We hebben geen dwaalleer bij ons in de gemeente. En dit dan, hebt u deze mensen misschien in uw gemeente? Want het gaat hier niet over de boze buitenwereld. Die weet niet beter, als ik het even zo wat hooghartig mag zeggen. Het gaat hier over de christenen bij u in de gemeente. Het gaat hier misschien wel over uzelf. Want ook wij zijn behept met de zucht naar welvaart. We zijn behept met de ikgerichtheid. We zijn behept met het ouder-kindprobleem, ouders ongehoorzaam. We zijn behept met de liefdeloosheid, de onverzoenlijkheid. Hoeveel gemeenten worden er niet verziekt? Doordat met name leidende figuren onverzoenlijk zijn. Al die, en je kunt zeggen, je hebt ze altijd gehad natuurlijk. Je hebt al die dingen gehad. Maar hier zijn ze kenmerkend geworden voor een periode. De laatste dagen, dat is de tijd kort voor de wederkomst van Christus. Mensen met een schijn van godsvrucht, maar zonder de geestelijke kracht van de godsvrucht. Neem ze maar eens apart. Al die mensen die zo liefdeloos en zo onverzoenlijk zijn, zo kwaad spreken. Wat is kwaad spreken? Roddelen over elkaar niet. Een ziekte. Hoeveel gemeenten, hoeveel mensen in allerlei gemeenten zeggen niet tegen je: onze gemeente gaat kapot aan het geklets over elkaar. En al die mensen die dat doen, misschien bent u er ook wel een van, misschien ik ook wel eens een keer. Neem ze maar eens apart en begin maar eens een gesprek over de Heer Jezus. Over de dingen van God. En dan zie je hun soms hun hele geestelijke identiteit ligt in deze dingen. Niet in wat ze hebben in Christus, niet in hun relatie naar boven. Hun geestelijke identiteit ligt in dat oordelen over anderen. Want daarin proberen ze hun eigen geestelijke stand hoog te houden door slecht te spreken over die ander die zoveel minder is dan zij. Ben je dan geen arme, tierige christen? Als je daarin je geestelijke identiteit moet zoeken. Aan het lelijk spreken over anderen die je als minder beschouwt dan jezelf. Dat is diep triest. Onder hen zijn er die de huizen binnensluipen en vrouwspersonen inpalmen die met zonden beladen zijn. Letterlijk staat er vrouwtjes, maar dat klinkt in het Nederlands heel anders. De verkleinvorm is hier een vorm om laatdunkendheid uit te drukken. Het zijn dwaze vrouwen. In die tijd toen er zo'n geweldig verschil was tussen de rol van mannen en vrouwen, en vrouwen niet op de voorgrond konden treden, ook niet in de gemeente, krijg je heel gemakkelijk dat vrouwen hun identiteit daarin zoeken en daardoor toch op zichzelf op een of andere manier profileren door zich af te geven met dat soort dwaaleraren. Of met mensen die buitennissige dingen brengen. En die mensen hebben daar vaak grote handigheid in om zulke vrouwen in te palmen, zoals het hier staat. Dat is heel triest als je als vrouw in een dergelijke cultuur op die manier een stuk identiteit moet veroveren. Door je in te laten met buitennissige predikers, om niet te zeggen dwaalleraren. Daarin zouden vrouwen hun kracht niet moeten zoeken. Mannen trouwens natuurlijk evenmin. Maar het wordt hier zo in het bijzonder gezegd van deze vrouwen die met zonde beladen zijn, gedreven worden door allerlei begeerten. Vrouwen die altijd leren. Ze willen altijd wel wat nieuws horen. Maar ze komen nooit tot kennis van de waarheid. Vandaag waar die verschillen tussen mannen en vrouwen gelukkig veel minder uitgesproken zijn, betekent dat net zo goed dat ook heel veel mannen die van zichzelf niet veel te bieden hebben, hun identiteit vaak zoeken door zich in te laten met buitennissigheden. Het is wel een manier om aandacht te trekken in je gemeente, hoor. Door met buitennissigheden op de proppen te komen. Jij hebt het licht gezien, je hebt dit of dat boek gelezen, of je hebt die of die prediker gehoord. En je komt dingen vertellen die nog niemand in de Bijbel heeft kunnen vinden, behalve jij. Dat is een manier om identiteit te veroveren. Maar je bent niet alleen diep te beklagen als je zo in elkaar zit. Paulus vergelijkt ze met die tovenaars, Jannes en Jambres. Hun namen komen niet voor in het Oude Testament, wel in de Joodse overlevering. Dat zijn de tovenaars van Egypte. Die Mozes weerstonden. Dat is ten diepste met deze mensen aan de hand. Als je daarin je identiteit moet zoeken, en ik zou talloze voorbeelden kunnen noemen, als ik even nadenk uit mijn eigen omgeving of uit mijn eigen geschiedenis van mensen die je zo tegenkomt, en die daarin een stukje zichzelf waarmaken. Door met dit soort dingen te komen. Ik heb een paar heel trieste voorbeelden voor ogen. Het is heel menselijk. Wij die alles verpsychologiseren, wij zouden dat psychologisch heel goed kunnen begrijpen. Maar Paulus zegt, nou wacht nou even. Dat zijn wel net als die tovenaars van Egypte mensen die daardoor, zonder dat ze dat willen of merken misschien, maar het verandert niks aan het feit, die daardoor ten prooi vallen aan de verkeerde machten. Zo verzetten zij zich tegen de waarheid. Verdorven van denken, verwerpelijk wat het geloof betreft. Nou, ik zei u al, Het eindigt negatief voor vandaag. Gelukkig de volgende keer beginnen we heel positief in het nieuwe millennium met: maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer. Paulus spreekt Timotheus aan en hij zegt: met jou is het anders. En als Paulus hier vanavond was en hij kende u en mij een beetje, en hij zou ons diep in de ogen kijken, zou hij dan van u en mij ook kunnen zeggen: met jou is het gelukkig anders. Jij hoort niet bij die dwaze vrouwen. En je hoort ook niet bij die dwaze mannen die zulke rare leringen verkondigen. Je hoort ook niet bij de mensen die ten prooi zijn gevallen aan het ik-tijdperk en eigenlijk alleen maar ten diepste op zichzelf gericht zijn, op wat voor manier dan ook. Jij bent anders. Jij bent een man Gods, een mens Gods. Paulus noemt Timotheus een mens Gods. Dat is waar we vandaag grote behoefte aan hebben. Niet aan betere predikers, niet aan betere kerken. Gewoon heel individueel aan mensen, mannen en vrouwen die een mens Gods willen zijn. Een mens aan de Heere God toegewijd. Een mens die leeft vanuit de persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. Een mens die staat met zijn voeten op het vaste fundament. Niet van de rechtzinnigheid alleen, maar het vaste fundament van de omgang, van de bevinding in de omgang met de persoon van de Heer Jezus Christus. Daarom eindig ik met het eerste vers dat we gelezen hebben. Houd hem voor ogen. Houd Jezus Christus in herinnering als de opgestane en verheerlijkte Heer. Laat dat uw kracht mogen zijn, ook in het nieuw millennium. Amen.